U hebt de vreugde om van te zingen. Als u het eigendom door die wedergeboorte bent van Jezus Christus, Gods Zoon. En wanneer u dat bent, dan bent u een lid geworden, hebt u deel gekregen aan de gemeente, aan zijn lichaam hier op aarde. Over de gemeente willen we het vanavond en nog 3 volgende avonden met elkaar hebben. Misschien daarna ook nog wel over bepaalde aspecten daarvan. We wachten af. Maar wat is dat nu eigenlijk, de gemeente? Nou, ik dacht bij mezelf, daar wil ik over gaan nadenken. Maar toen dacht ik bij mezelf ook van, wij vormen met elkaar, daar hebben we voor gekozen, een baptistengemeente. En er zijn meerdere gemeenten, meerdere kerken, hoe je het precies zou willen aanduiden. Maar wij vormen met elkaar een baptistengemeente. Daar hebben we voor gekozen. En toen dacht ik, het is misschien wel eens goed om ook aan het begin van zo'n avond toch wel eventjes het kenmerkende van wat een baptistengemeente nu eigenlijk is, uiteen te zetten. En ik noem vanavond dan, voordat we met die 4 thema's bezig gaan die aangekondigd zijn, ook een aantal punten die het baptisme kenmerken. En ik zal op de komende avonden daar steeds 1 of 2 van die aspecten van ietsjes nader belichten. Zodat u het u weer herinnert van, daar maak ik deel van uit. Dat is kenmerkend. Misschien denkt u van, dat wist ik niet eens. Ja, misschien moet u dan achter de oren krabben van, wil ik wel lid zijn van een baptistengemeente. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar daar begint het mee. Baptisten zien de Bijbel als de hoogste autoriteit. Dat lijkt een open deur, zo direct zeg ik daar iets meer van. Maar voor baptisten is de Bijbel de hoogste autoriteit. Zij is de bron van ons kennen van de dingen van God. Kenmerkend is natuurlijk de doop op belijdenis, ook wel geloofsdoop genoemd. De doop van volwassenen vind ik wat minder geslaagd, maar het is een doop op belijdenis. Dat wil zeggen dat eerst belijdenis gedaan wordt van het geloof dat Jezus Christus jouw Heer Heiland is. En op dat belijden mag je dan worden gedoopt. Een ander kenmerkend punt is de autonomie van de gemeente met een congregationistisch, nationalistisch gemeentemodel. Dat laatste is een wat ingewikkeld woord, ik struikelde er dan ook mooi over. Maar dat wil dus zeggen dat wij een gemeenschap vormen waarin niet van bovenaf beleid gemaakt wordt, waar dus niet er een raad is of een synode is of een bisschoppelijke instituut die bepaalt wat geloofd moet worden, maar dat doe je met elkaar in de gemeentevergadering. En direct daaraan gekoppeld heb je dan wat we noemen het algemeen priesterschap van de gelovigen. Algemeen priesterschap van de gelovigen, dat wilde zeggen dat wij als gelovigen allemaal op hetzelfde niveau naast elkaar staan. Er is niemand meer, er is niemand minder. En als er een besluit moet worden genomen in de gemeente, dan zijn het ook al die stemmen die we gaan wegen bij elkaar. En het is niet zo dat de stem van de voorganger voor 50 telt. Dat is een beetje jammer, dat geef ik direct toe, maar ja, zo, je snapt het, ja. Baptisten, en dat weet niet iedereen, kennen geen sacramenten. En dat klinkt sommigen ook wat raar in de oren, maar een sacrament is naar wat het woord betekent een middel om zalig, sacraal te worden. En wij geloven niet dat je door enig middel sacraal heilig kunt worden. Dat is in veel kerken niet het geval, daar gelooft men dat wel. En uit de tijd van de middeleeuwen zijn de verhalen bekend van katholieke bisschoppen die aan het einde van de dag een vermoeide arm hadden omdat ze voortdurend bezig waren kindertjes te dopen. En ze dachten op het moment dat zo'n kindje gedoopt is, is het opgenomen in de schoot van de kerk en is dan daardoor behouden, want het is een middel om zalig te worden. Wij kennen wel tekenen, en dat zijn dan toch wel weer ongeveer dezelfde tekenen, die van doop en avondmaal. Dat zijn de tekenen die de Bijbel ons heeft gegeven, die de Heer ons heeft gegeven. En die tekenen, die betekenen dus iets. Maar ze betekenen niet dat je daardoor behouden bent. als dat zo zou zijn, dan zou ik heel veel willen gaan dopen en heel veel avondmaal vieren met zoveel mogelijk mensen. En die zijn wel te vinden die dat dan ook willen. En ja, als je op die manier behouden wordt, is het wel makkelijk. Nee, het gaat om geloof. En die tekenen, die laten een aspect zien van datgene wat je gelooft. Dus baptisten kennen geen sacramenten. Baptisten belijden de drie-eenheid. Ik wil dat toch ook nog maar even zeggen. Wij belijden God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Is een beetje een lastige term die gekomen is natuurlijk in de loop der eeuwen, die door theologen is bedekt en waar kerkvergaderingen, concilies heel lang geleden allemaal over gesproken en besloten hebben. Ik moet heel eerlijk zijn, ik vind de term drie-eenheid ook weer heel erg lastig. Want ja, proberen wij daarmee iets van God te beschrijven? Ik weet het niet. Zie mij niet verkeerd aan. Ik geloof dat de Vader God is en ik geloof dat de Heer Jezus God is en de Heilige Geest is God. En verder is dat een groot geheim. Dan moeten wij maar niet proberen te definiëren, maar daarmee zeg ik wel dat deze drie personen, als ik het mag zeggen, met elkaar voor mij God zijn en hoe dat dan ook verder in elkaar zit. En dan nog als laatste wat een specifiek baptistpunt is. Je ziet dat hier en daar natuurlijk ook wel van deze punten in andere kerken. Maar hier zijn ze voor het baptisme opgezomd. En dat is dat wij de strikte scheiding zien tussen kerk en staat. Strikte scheiding tussen kerk en staat. Dat is wel weer wat unieker. De Roomse kerk kent die scheiding absoluut niet. Maar eigenlijk ook in de protestantse wereld zie je toch ook veel dat er verbintenissen zijn tussen de kerk en de overheid. En om maar eens een politieke partij te noemen, SGP, die onderstreept dat nog altijd in haar grondregels, dat die eenheid daar niet is. Dat zou dus kunnen impliceren dat wanneer bijvoorbeeld de SGP bij een volgende verkiezing de absolute meerderheid krijgt, wat ik nou niet direct zie gebeuren, maar theoretisch zou dat mogelijk zijn dat ze net als in Polen ineens allemaal wetten zouden kunnen gaan veranderen. En dan ben je al gauw geen democratie meer natuurlijk. Dat zie je natuurlijk ook in de islamitische wereld, waar de islam de volledige macht heeft. Dus hier die complete verwevenheid en de religie is daar ook de politiek. Maar baptisten belijden dus een strikte scheiding tussen kerk en staat. De Bijbel dus als hoogste autoriteit. Dat is kenmerkend. Dat is kenmerkend voor meer kerken ten dele. We denken dan wellicht aan het sola scriptura, alleen door de schrift. Woorden die vanuit de reformatie naar ons toegekomen zijn, er zijn nog een paar van die uitdrukkingen, sola fide, dus door het geloof, alleen door geloof, sola gratia, alleen door genade, solus Christus, alleen door Christus en soli deo gloria, alle eer aan God alleen. Dus dat zijn de vijf sola-uitdrukkingen, waarvan sola scriptura een van de meest bekende natuurlijk is, de schrift alleen. In het belijden van dat sola scriptura staan de baptisten naast de reformatoren, door wie het protestantisme gekomen is. Of baptisten protestanten zijn, nou, daar kun je van mening verschillen. Ik denk van niet. Toen het protestantisme ontstond, waren er al lang baptisten. Baptisten zijn er vanaf het prilste begin altijd geweest. Ze heten misschien niet altijd baptist, maar de kenmerken die ik hier noem, kun je de geschiedenis door vanaf het prilste begin kun je terugvinden. Bovendien ga je ook ontdekken dat baptisten, zowel door Rome als door de reformatie, nogal achtergesteld werden, vervolgd werden en soms ook erger dan dat. Maar goed, met de reformatoren hebben we dat sola scriptura wel gemeenschappelijk en daarmee staan we tegenover het Rooms-katholicisme. De Rooms-katholieke kerk kan, volgens de Rooms-katholieke kerk moet ik zeggen, kan de Bijbel alleen maar goed geïnterpreteerd worden, uitgelegd worden door de heilige apostolische traditie, het magisterium. Dus de heilige apostolische traditie, het magisterium. En het magisterium wordt gevormd door de paus en de bisschoppen. En hun kerkelijke overlevering kent een hele lange traditie. En die traditie is dus van zeker gelijk, vaak zelfs van een hogere gezagsinstantie dan de Bijbel. Het protestantisme heeft dan het sola scriptura, maar de werkelijkheid is dat naast de Bijbel ook daar belijdenisgeschriften gehanteerd worden, catechismes en dergelijke, die soms ook een zeker niveau hebben en soms gelijkwaardig of zelfs ook weer boven de Bijbel uitstijgen. Het is allemaal wel begrijpelijk dat dat gebeurt, want men probeert datgene wat men gelooft vast te leggen. Maar dat lukt niet altijd even helder. Voor baptisten is dan ook 2 Timotheus 3 vers 16 eigenlijk een beslissende tekst. Niet de kerkenraad, de dominee, de bisschop of de paus. Maar Gods woord is onze leermeester. In 2 Timotheus 3 vers 16, daar staat: heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk werk volkomen toegerust. Heel de schrift, dat is de norm, dat is de autoriteit, dat is het leerboek, dat is het wetboek, dat is het troostboek. Vul er maar in, al die aspecten die daarbij zitten, vinden wij in de schrift terug. Dat is als eerste eventjes over het eerste puntje ook van wat baptisten kenmerkt. De Bijbel als hoogste autoriteit. Uiteraard kun je daar een avond over bezig zijn. Maar we zijn hier gekomen om na te denken over wat de gemeente nu eigenlijk is. En de gemeente is een broederschap. Wij leven in een tijd, in een wereld die door verwarring wordt gekenmerkt. Verwarring was er altijd natuurlijk. Verschil van inzichten en ideeën waren er altijd. Maar het neemt ook allemaal wel toe, de tegenstellingen die er zijn. Verschil van inzicht, van uitgangspunten, ideeën die mensen hebben, culturen. We komen allemaal dicht bij elkaar door dat grenzen vervagen, doordat we veel sneller kunnen reizen. En bovendien hebben we televisie en dat is nog een slakkengang vergeleken bij het internet wat er tegenwoordig ook al is. Waardoor alles door elkaar begint te schuiven. Maar ondertussen worden daardoor ook de contrasten die er in de wereld zijn steeds scherper en duidelijker. En met krampachtigheid, zo ervaar ik het, proberen wereldleiders ons een beeld van de Europeaan te geven. Of zelfs van de wereldburger voor te houden. Maar de werkelijkheid is dat de verdeeldheid steeds meer zichtbaar wordt. Wel denk ik dat in de eindtijd, waarvan ik geloof dat we daarin leven, er ook weer een dictatuur zal opstaan. Ook wel een beetje nodig als je nou gewoon zonder vanuit het evangelie te denken naar deze wereld kijkt. Want die verwarring, die verscheidenheid, die tegenstellingen, ja, maakt onze wereld tot een steeds meer gevaarlijke wereld voor mensen. En dan zie je eigenlijk maar uit naar iets wat vrede brengt, wat eenheid brengt. En ja, daar wordt aan gewerkt door machten die wij kennen in de politiek, in religies. Maar ik denk vooral ook door machten die daarachter actief zijn. En dan denk ik aan het occulte, onreine, het demonische. Want bovenal is dat een verzet tegen de Heer die onze God is. Ik weet eigenlijk niet naar wie het berichtje gegaan is van zuster Lianne de Jager. Hebben we dat allemaal gekregen of is dat alleen naar de raad gegaan? Heb jij het gezien, Jan?
Ja. Ja.
Daar zien we de paus, de huidige paus aan het woord. En die roept op tot gebed en die roept tot eenheid, omdat alle religies dezelfde God aanbidden. En dan zie je in dat filmpje, zie je dan ook de Joden. Nou ja, daar kun je nog van alles bij bedenken. Maar je ziet ook Boeddha en je ziet ook de islam voorbij komen. En de paus zegt dat we allemaal bij elkaar horen, behalve als je fundamentalist bent. We komen daar wel iets van tegen, ja. Maar naar de mens gesproken vind ik het allemaal best begrijpelijk. als je Gods woord niet kent en je niet weet van Bijbelse profetieën waar het naartoe gaat. En je ziet wel enorme onzekerheid en angst die er over de wereld gaat. Ja, dan wil je toch vrede, veiligheid voor mensen bewerken. Want de wereld is gecompliceerd. Dus er is wel degelijk een verschil, een onderscheid in allerlei richtingen hier op aarde. Maar de Bijbel maakt ook onderscheid tussen mensen. En daarin worden door God zelf grenzen getrokken. We zouden kunnen denken aan de verdeling die er zichtbaar wordt na de zondvloed. Dan kennen we de zonen Sem, Gam en Jafet van Noach natuurlijk. Sem, Gam en Jafet. En dan zien we Gam, Israël, de Arabische wereld richting het oosten, Azië. En dan komen we Gam tegen, dan gaan we richting Afrika, de cultuur en de volken daar. En wij zijn de nakomelingen van Jafet, zo ongeveer. Je zou ook de volkerenlijst uit Genesis 10 kunnen nemen natuurlijk, waar de nakomelingen van Noach allemaal genoemd worden. En dan eindigt hoofdstuk 10 uit Genesis daarmee dat dit de volkeren zijn waarmee de aarde gevuld zal worden, waarmee die verdeeld zijn over deze aarde. Ik heb tekst niet opgezocht, maar in Handelingen wordt ook verwezen naar die volkerenlijst. En er wordt gesteld dat de Heer de God de grenzen van die volkeren heeft bepaald. En dat is opmerkelijk, want wat doet de moderne mens? Wij overschrijden voortdurend Gods grenzen. Niet alleen in de normen, in de waarden, in religie, in ethiek, vul het maar op, maar ook de grenzen die God tussen de volkeren heeft gesteld. En ja, als je Gods grenzen overtreedt, krijg je problemen, krijg je nadigheid, dat kun je aftellen. Maar we nemen een ander uitgangspunt en dat geeft Paulus ons in 1 Korinthe 10 vers 32. Ik denk dat dat een belangrijke is voor gelovigen. Daar schrijft de apostel, geef geen aanstoot, niet aan Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente Gods. 1 Korinthe 10 vers 22. Dus je ziet daar eigenlijk een driedeling. Joden, de Grieken en de gemeente Gods. Nou, wie de Joden zijn, dat is wel duidelijk natuurlijk. De gemeente is ook wel duidelijk. De Grieken gaat het niet alleen om dat vakantieland, wat bijna failliet is. Maar daarmee wordt in de Bijbel eigenlijk gedoeld op al de mensen die buiten die andere twee categorieën vallen. Dus zeg maar de heidense wereldbevolking. En je kunt de Bijbel ook in deze drie groepen verdelen. Genesis, als je begint te lezen, tot hoofdstuk 11 vers 9 gaat over het hele menselijk geslacht. Genesis 1 tot 11 vers 9. Dan 11 vers 10. En het hele Oude Testament doorgaat eigenlijk over Israël. Er komen wel andere volken, andere landen en culturen aan het woord. En ook over hen wordt geprofeteerd. Maar het staat allemaal in relatie tot Israël. En ook, als je het Nieuwe Testament begint te lezen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, gaat het eigenlijk over Israël. En wat de Heer Jezus te midden van Israël heeft gedaan. En hij heeft zich als hun Messias, als hun koning, als hun verlosser daar bekendgemaakt. En hij heeft door wonderen en tekenen laten zien van ja, ik ben het van wie de profeten hebben gesproken. En hij heeft zichzelf aangeboden, maar de Heer Jezus werd verworpen. En daarmee viel voorlopig het doek voor Gods volk, voor Israël. De Heer God, de Heer Jezus, heeft al die dingen natuurlijk geweten. En in Matthäus 16, vers 18, geeft al aan dat er een verandering komen gaat. In Matthäus 16 vraagt de Heer Jezus aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En dan worden er allemaal etiketjes geplakt op de Heer Jezus, wie hij allemaal zou kunnen zijn. En dan vraagt de Heer Jezus, maar gij, wie zeggen jullie dat de Zoon des Mensen is? En dan doet Petrus die belijdenis dat hij de Messias, de Zoon van de levende God is. En dan zegt de Heer Jezus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En daar wordt in het evangelie wel ietsjes zichtbaar van wat wij nu als de gemeente kennen. wordt op meer plaatsen in Matteüs wel zichtbaar. Matteüs 13, als je de gelijkenissen, de geheimenissen gaat bestuderen, dan ga je ontdekken dat daar ook over de gemeente wordt gesproken, maar nog op een verborgen, bedekte wijze. Maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, deze Petra heeft niet direct te maken met Petrus. Al heeft de katholieke kerk dat wel van gemaakt om de paus maar een zeker aanzien te geven. Maar de Heer Jezus bedoelt met die Petra het belijden wat Petrus heeft gedaan. Dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. En op die rots, Jezus Christus, zal zijn gemeente worden gebouwd. En we zien dan ook vanaf Handelingen tot Openbaring dat deze gemeente op de voorgrond komt. In de brieven wordt gesproken en geschreven aan gemeenten, de gemeente, gelovigen, wij worden onderwezen. En dat gaat eigenlijk door tot Openbaring 4, vers 2. En ik geloof dat dan het moment aanbreekt in Openbaring, een beetje profetisch, dat de gemeente wordt opgenomen. En dan gaat de Openbaring verder. En dan ga je ook ontdekken dat daar het eigenlijk weer gaat over Israël. Er wordt ook steeds de symboliek van het volk Israël naar voren gehaald. Je komt 12.000 uit iedere stam kom je tegen. Je komt de twee getuigen tegen die in Jeruzalem zijn. Dan gaat het weer om Israël tot Openbaring 19 vers 21. En dan heb je te maken met de wederkomst van de Heer Jezus en met zijn koninkrijk. En ja, dat koninkrijk is dan weer het Messiaanse Rijk. Waar het weer gaat om Israël. En dan zal de Heer de eerste zijn. Dus dat is de driedeling. De Joden, de Grieken en de gemeente. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Als het gaat om de Joden, ik sla dat even snel op, daar wordt over gesproken specifiek, dat u ook ziet van, ja, je komt ze toch wat onderscheiden tegen, ook in de Bijbel, in Romeinen 9, vers 4 en 5. Daar schrijft Paulus, zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften, tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is. Boven alles te prijzen, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus hier zie je dat ook Paulus, in het Nieuwe Testament, Israël als specifiek, als een aparte groep, categorie, eigenlijk aanspreekt. En dan gaan we een kleinetje verder, gaan we naar Efeze. Gelaten Efeze 2. En dan lees ik Efeze 2 vanaf vers 11 en 12. En daar schrijft de apostel, bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en onbesnedenen, genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Dus hier heeft de apostel het specifiek over die tweede categorie, over de gemeente. En als laatste, dan blijven we in Efeze 1, en dan vers 22 en 23, en daar zegt de apostel, en hij, de Heer de God, heeft alle dingen aan zijn, de Heer Jezus, zijn voeten onderworpen en heeft de Heer Jezus als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles en allen vervult. Dus daar zien we de gemeente. Dus in Romeinen 9 de Joden, Efeze 2, 11 en 12 de heidenen en Efeze 1, vers 22, 23 de gemeente. Je komt dat meer tegen, maar zo ziet u dat die driedeling die de apostel maakte in Korinthe ook werkelijk op andere plaatsen herkend kan worden. En dan gaat het ons dus om de gemeente. Wij leven dus in het tijdperk van de gemeente. De evangeliën, de Heer kwam nog voor zijn volk verwierp hem, maar vanaf Handelingen zien we de gemeente. En de gemeente ontwikkelt zich. En die periode van de gemeente wordt ook wel eens de bedeling van de gemeente genoemd. Het huisgezin, oikonia, maar goed. Dat is een bepaalde periode dat er hier op aarde uit Israël en uit de heidenvolkeren mensen geroepen worden die staan op de rots, dat belijden dat Jezus is de Zoon van God. En ja, die gemeente noemen we kortweg vaak ook de kerk. Maar wat is de kerk? Nou, dan zoomen we een beetje in op dat woordje kerk. Waarover spreken we als we het hebben over de kerk of de gemeente? Ik gebruik beide woorden nu even, ook terecht denk ik. Maar als we het over een kerk hebben, hebben we het vaak over gebouwen waarin de gemeente samenkomt. Nou komen wij niet in een kerkgebouw samen. Helaas, zouden we wel graag willen hebben, een eigen kerkgebouw en zoiets. En ja, wat gaat komen, dat wachten we nog maar even af. Maar u snapt wat ik bedoel, er zijn gebouwen die we kerken noemen. Dat is geen bijbelspraakgebruik. Dus we moeten wel goed gaan nadenken over wat bedoelen we nu als we het over kerken hebben. Dan kun je het ook hebben over geloofsrichtingen, waartoe mensen behoren. En dat wordt ook vaak met een kerk aangeduid. De christelijk gereformeerde kerk. Vrijgemaakt gereformeerde kerk. De Nederlands hervormde kerk, nu een beetje samengevoegd. De protestantse kerk Nederland. In het buitenland heb je de Engelse kerk, de kerk van Schotland en natuurlijk de Roomse kerk. Ja, de Anglicaanse kerk, u kent ze allemaal wel. Dat zijn dan geloofsrichtingen. Allemaal verwarrend. Als we kijken dus naar kerk, gebouwen, geloofsrichtingen. Wat zegt de Bijbel precies? In de Bijbel kom je een mooi woord tegen, ik noemde het al, ecclesia. Leest u niet in uw vertaling, maar dat lees je in de Griekse vertaling. En dat woord vertaald door kerk of door gemeente. Maar dat woordje ecclesia is een samenvoeging van twee woorden, ek, kleo. En dat ek, dat is uit het geheel. En kleo, kleomai, dat betekent roepen. Dat wil zeggen dat de kerk bestaat uit mensen, zij die eruit geroepen zijn. Eruit geroepen, wij zijn eruit geroepenen. Nou, de Roomse traditie, vertaald door kerk. In Engeland, meestal ook in de Bijbelvertalingen, lees je dan ook church. Luther gaf de voorkeur aan gemeente. Dat zijn doorgaans de meest bekende termen. Je hebt ook een vergadering van gelovigen, kent u. Dat is natuurlijk ook een uitdrukking waar het om datzelfde gaat. Maar het gaat dus om mensen die uit deze wereld zijn geroepen. En het merk kerk of het gebouw kerk, ja, dat is eigenlijk een latere invulling die wij om allerlei redenen daaraan toe hebben gevoegd. Maar de Bijbel kent dus niet de kerk als een gebouw en ook niet als een geloofsrichting. Maar de gemeente is dus een gemeenschap van mensen die de roepstem hebben gehoord van de Heere God. Een roep die in Christus naar deze wereld is gekomen. En het gaat dan om mensen die die roep hebben gehoord en die ook de genade, het aanbod van genade hebben aangenomen, geroepen uit deze wereld. Dan heb je eigenlijk weer een paar onderscheidingen. Het lichaam van de verlosten die op de aarde leven tot de Heer zijn ecclesia, zijn gemeente thuis zal halen. Dat is de universele gemeente. Die is geboren, zeg maar, op de Pinksterdag. En die zal hier op aarde zijn tot het moment aanbreekt dat de gemeente door de Heer thuis gehaald zal worden. Waarover Paulus schrijft in Korinthe 15 en in Thessalonicense 4, wat wij dikwijls de opname van de gemeente noemen. Ze universele gemeente, niet aan tijd, niet aan plaats geboren, maar de Heer, hij weet precies wie daartoe behoren. Dan is daar een tweede groep, dat zijn de verlosten die plaatselijk samenkomen. Zo vormen wij met elkaar, zeg maar eventjes, zo'n plaatselijke, zo'n lokale gemeente. Dat wil niet zeggen dat wij beter zijn of wij anders zijn dan mensen die op andere plaatsen samenkomen. Maar ja, wij hebben elkaar hier op deze plek gevonden. En wij vormen dus een lokale gemeente. Maar nu zijn er ook weer situaties waarin er verschillende van die lokale gemeenten zijn. die zoveel kenmerkens hebben waarin ze hetzelfde zijn, dat ze met elkaar een kerkverband gaan vormen. En dan krijg je dus een hervormde kerk, een gereformeerde kerk, een baptistenunie. En ja, dat zijn dan kerkverbanden. Nou, over met name dat laatste kun je gaan discussiëren. Leert de Bijbel dat wij een kerkverband moeten zijn? Of leert de Bijbel dat er lokale gemeenten zijn? Nou, daar willen we nu maar verder niet op ingaan. Maar ik heb u zo'n beetje een inleiding gegeven over het woordje kerk. En hoe dat dan allemaal gebruikt zou kunnen worden, er uitgeroepen zijn en hoe ze samen kunnen komen. En ja, als je daar nou heel eerlijk naar kijkt, wordt het allemaal niet zoveel duidelijker. Want je kunt over deze punten gaan discussiëren. En daarom wil ik het hebben, en nou kom ik pas bij mijn punt, dit was de inleiding. De gemeente als een broederschap. En dat is een Bijbelse uitdrukking. De gemeente als een broederschap. Dan gaan we het ook hebben over de gemeente als het lichaam van Christus. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. De gemeente als een gebouw en als een bruid. Maar we gaan dus naar die eerste omschrijving toe, de gemeente als een broederschap. Ik zeg, dat is een Bijbelse uitdrukking, maar ook weer een beetje lastig. Want u leest dat niet in uw Bijbel. Maar als u 1 Petrus 2 vers 17 opslaat. 1 Petrus 2 vers 17. Daar staat, houd iedereen in ere. Hebt al uw broeders lief. Vrees God, eer de koning. Dat is toch wel mooi, hè? Dan staat er, hebt uw broeders lief. En als u een HSV-vertaling hebt, dan ziet u daar een sterretje staan. En dan staat er op de rechterpagina, bij mij tenminste, al uw broeders, letterlijk de broederschap. Dus in het Grieks staat daar letterlijk de broederschap. Alleen het is hier vertaald door de broeders. Er staat in het Grieks adelphotes. Adelphotes. Dat is een samenvoeging van twee woorden. En dat is nu ook speciaal gezegd om onze zusters te troosten. Dat is een samenvoeging van het woord adelphos, dat betekent broeder, en adelphe, dat betekent zuster. En dan krijg je adelphotes, de broederschap. Ja.
Fijn dat ze erbij horen.
Ja, jij zag het al somber in vanavond. Ja.
Ja. Ik zeg ook altijd broeders en zusters, maar ja. Ik denk, zusters mag ik dus niet meer zeggen, maar nou komt het goed.
Ja, komt het goed, hè. Ja.
Broeders en broedsters.
Ja, broeders en broedsters. Ja. Ik mag een beetje de conclusie trekken wat mij betreft, dat wanneer u de Bijbel leest, de broeders, dat wanneer Paulus ook de gemeente aanschrijft en heeft over broeders, dat het gaat om heel de gemeente. Je moet wel goed eventjes naar de context kijken natuurlijk wat er staat, maar door elkaar genomen kun je dat wel aannemen zoals ook hier zo. Hebt al uw broeders lief, dat het gaat om de broederschap, om de gemeente van broeders en zusters. Nou goed, dan ben je een gemeenschap van broeders en zusters. En dat is geweldig, want ik kijk hier nu al mijn broeders en zusters hier aanwezig zo ongeveer in de ogen. Maar er is toch iets wat wij niet hebben en dat is een lichamelijke relatie. We waren in fysieke zin, zijn wij geen broers en zussen van elkaar. Nee.
Maar waarom staat er dan in de zin van, geef elkaar de eilige kus?
Oh ja, die heb je huiswerk gedaan natuurlijk. Ik heb het zondag gezegd. Een heilige kus, ja, er is ook dus een onheilige kus. Daarin wordt de verwantschap neergedrukt, de uitdrukte gemeenschap, de onderlinge band die daar is. Ja. Maar het heeft niets te maken met fysieke broeders en zussen. De gemeente eruit geroepen, zijn mensen geroepen uit het Joodse volk en uit de heidenen, die beroepsstem gehoord. Het zijn dus ook geen neven en nichten en toch een broederschap, broeders en zusters. Nou, door geboorte ben je als broer en zus aan elkaar verbonden. We zijn als mensen allemaal aan elkaar verbonden. En ja, ik vertel dat wel eens, dan zeg ik, een van mijn voorvaders is een zeer wereldbekend zeevaarder geweest. Nou ja, dan zit hier een tijdje te kijken en dan zeg ik, dat was Noach. We zitten bij Noach zogezegd allemaal in het schip. Ja toch, daar zijn we uitgekomen. Als u wilt mag ik nog een stapje teruggaan, dan komen we bij Adam en Eva. Daar werd het menselijk geslacht gemaakt, geschapen. Maar we horen nog wel eens de uitdrukking dat we allemaal kinderen van één vader zijn. En dat God onze vader is. En dat God de vader is van alle mensen. Dat is niet waar. Laat dat even heel duidelijk zijn, dat is niet waar. God is de schepper van de mens, van alle mensen. Hij heeft gezorgd dat ze er kwamen. Maar daarmee zijn zij nog niet hun kinderen.
Ik hoor dat op het moment waar eigenlijk, ja, het is begonnen met Adam en Eva, maar heel veel mensen die geloven, die roepen eigenlijk, van, wat is dat incest? Die doen, kijk
maar naar Eva. Nou, noem je even de dwarsstraat. In de zekere zin was het incest, om het zo maar te zeggen. Overigens, als je de Bijbel volgt, zie je dat de Heere God steeds ook grenzen gaat stellen. Dat het niet meer broer, zus kan zijn en op een gegeven moment ook in andere soorten relaties. De mensheid was oorspronkelijk ook fysiek gezien veel sterker, kon veel aan. En dat is allemaal uitgewaaid. Maar dat is een hoofdstuk apart om eens een keer over te gaan praten. Maar hoe dan ook, en dat is mijn punt. God is niet de vader van de mensen. We zijn allemaal zijn schepsel. De Heere God is ook de schepper van een mug. Maar we willen toch niet zeggen dat hij de vader van de muggen is. Toch? Hij is de schepper van de mug. Hij is de schepper van de mens. En we vormen daarom nog niet een broederschap. In ieder geval niet die de Bijbel bedoelt en die ik hier nu naar voren probeer te brengen. De enige manier om deel te krijgen aan die in de Bijbel bedoelde broederschap is door geboorte. Wedergeboorte. Het woord broeders, zoals dat in het Grieks staat, is afgeleid. Daar zit ook de betekenis een beetje bij van het woordje moederschoot. Dat is trouwens wel mooi, hè? Dus nou, laten we maar eventjes hebben over die Adelfotos, die broederschap. Daar zit dus die moederschoot in, een gezamenlijke moederschoot. Het gaat om wedergeboorte. We zijn uit de geest van God geboren. In Johannes 3, vers 7, u kent dat denk ik wel, gesprek van de Heere Jezus 's nachts met Nicodemus. Dan zegt de Heere Jezus, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Nicodemus was een leraar in Israël. Was een fariseer. Hij was een kind van het verbond. En hij was oprecht, hij deed zijn uiterste best om getrouw alle dingen van het verbond te volvoeren. Wij maken van de fariseeërs nog wel eens een beetje van die slechterikken. Dat is niet helemaal terecht hoor. Ze waren heel dikwijls heel oprecht, maar zaten er oprecht naast. Dat kan ook. En Nicodemus die gaat dan met de Heer Jezus over dingen spreken. En dan zegt hij, nou verwonderd, je moet opnieuw geboren worden. Je hebt dus eigenlijk niets aan die eerste geboorte in het vlees. Maar er moet iets anders komen. En Petrus zegt in 1 Petrus 3, vers 23. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus Petrus schrijft ook, u die opnieuw geboren bent, uit onvergankelijk zaad, het levende en blijvende woord. Dus die wedergeboorte is heel belangrijk. En wanneer je dus wedergeboren bent, met water en geest, dus uit diezelfde moederschoot, om zo maar even te zeggen, geboren bent, dan ben je een broer en een zus van elkaar. En dat is met gelovige wedergeborenen het geval. En je hoort vandaag de dag ook vaak binnen een gemeente dat er gesproken wordt over broers en zussen. Ik vind het best. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan broeders en zusters, juist vanwege die geestelijke verwantschap. Om dat onderscheid toch een beetje in stand te houden. Maar ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, in Christus, door die wedergeboorte zijn we broers en zussen, broeders en zusters van elkaar. Ik heb een citaat van Francis Schaeffer. Die heeft vertaald geschreven, er bestaat niet zoiets als een christelijke gemeenschap tenzij die samengesteld wordt uit enkelingen die al christen zijn en dit door het werk van Christus zijn geworden. Er is alleen een christelijke gemeenschap op basis van een persoonlijke verbinding met de persoonlijke God door Christus. Dus die christelijke gemeenschap is er door een persoonlijke verbinding met de persoonlijke God. Dus wanneer u wederom geboren bent, wordt u in die christelijke gemeenschap opgenomen. Maakt u deel uit van die gemeente, van die groep mensen die uit de wereld geroepen zijn. De Paulus schrijft in Galaten 3 vers 26, want u bent allen kinderen van God, doordat de Heere God u heeft geschapen. Nee dus. U bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Dat is de essentie. Dat schrijft Paulus. Dat geloof maakt ons tot broeders en zusters. Daardoor maken we deel uit van die gemeenschap. En in 2 Petrus 1 vers 4. 2 Petrus 1 vers 4. Daar staat het nog weer anders. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dus door die wedergeboorte, doordat wij uit deze wereld geroepen zijn, omdat wij een kind van God zijn geworden, hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. En het verschil tussen de menselijke natuur van die schepping en de goddelijke natuur is het eeuwige leven, zo maar te zeggen. De hemelse heerlijkheid. De gemeenschap met God. Vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn en de Heer Jezus als Heer, Heiland, Verlosser belijden, hebben we deel aan die nieuwe natuur. Aan Hem in die nieuwe broederschap, waarvan onze Heere Jezus, en dat schrijft Paulus in Romeinen 8 vers 29, de eerstgeborene is. De Heere Jezus is de eerstgeborene onder vele broederen en zusters. Romeinen 8 vers 29. Een broederschap. Jezus de eerste onder vele broederen. En in Hebreeën 2 vers 11. Zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Dus die heiliging. En dat is mooi, hè? Dan staat daarachter, daarom schaamt hij, Christus, zich er niet voor hen broeders te noemen. De Heer Jezus schaamt zich er niet voor om ons zijn broeders te noemen. Ik weet dat er hier op aarde naar het vlees broers en zussen zijn, waar een broer of een zus zich wel eens schaamt voor zijn broer of zijn zus. Waar die familierelatie liever niet aan de oppervlakte moet komen, want dat willen we niet weten. Nou, als iemand zich voor ons zou moeten schamen, zou dat Jezus Christus zijn. Want wat is er een oneindig verschil tussen hem en ons. Maar hij schaamt zich niet voor ons. Ik hoop dat wij ons niet schamen voor hem. Binnen in een restaurant, ik zeg maar even, je ziet. Vult u maar even aan. Ja. Hij is de eerste onder vele broederen. We zijn allen uiteen. En dat impliceert dat wij met de Heer Jezus een gemeenschappelijke vader hebben. Dat heb je bij broers en zussen, die hebben dezelfde vader. In Efeze 1 vers 5 staat, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Hij, dat is de Heere God, dat is de Vader. Door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Dus wij zijn door dat geloof in Christus als kinderen van God aangenomen. Dat is wat. God is, daar moet je gewoon eens even over nadenken, God is je vader en niet zo abstract ver weg en heilig. Maar hoe ga je om met je vader? Ik hoop dat u een beetje een aardige vader hebt gehad, want dat is ook niet altijd een succes. De Heere God is wel goed.
Aan de verloren zoon.
Zo heel gewoon, hè?
Ja. Ik
ja. Wij kennen hier op aarde ook wel de uitdrukking stiefkind natuurlijk. Nou, je zou wel stiefkind zijn in de familie en als je dan over de verloren zoon hebt. Ja, dat was toch in de zekere zin een stiefkind. Maar bij die vader zijn geen stiefkinderen. En hij staat met die armen wijd open. Stiefkind, dat is ja iemand die wat achteruit gezet wordt. Iemand die niet zo meetelt natuurlijk. Maar de Heere God kent geen stiefkinderen. We mogen allemaal met dezelfde vrijmoedigheid vanuit ons hart de Heere Abba, vader noemen. En Abba is dat hele intieme woordje papa. Dus nog closer als je daarover nadenkt. Zo'n intieme relatie met onze vader. De gemeente is uit de wereld geroepen. Degene die gehoor hebben gegeven aan die roepstem, die met Christus zijn gestorven, begraven, opgestaan, wederom geboren, zeggen wij. Zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. We mogen God onze vader noemen. Maar als God onze vader is, dan is er nog iets wat leuk is. Dat is namelijk de erfenis. Ja, toch? Ja. En dat schrijft Paulus in Romeinen 8, vers 17. Als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Broeders en zusters, die mag u alvast noteren. Ik weet niet wanneer voor u de akte wordt voorgelezen. Goed, mede-erfgenaam van Christus. Nou, weten we iets van de erfenis van de Heer Jezus? Dat weten we. De Heer Jezus komt uit het geslacht van Abraham. Voor te ver om alles helemaal belangs te lopen. Maar een van de zonen, kleinzonen van Abraham, heette Juda. En uit het geslacht van Juda kwam een zekere David. En aan David en aan Davids nageslacht heeft weer God bijzondere beloften gedaan. In het vooruitzicht gesteld, het koningschap zou voor de grote zoon van David zijn. En Jezus is erfgenaam van die belofte in Lucas 1, vers 32. Aan hem zal de troon van David geschonken worden. Dus de Heer Jezus zal de troon van David erven. En wij zijn mede-erfgenamen. En wat staat er in Openbaring 20, vers 6? Over de gelovigen, over ons dus. Zij zullen met Christus als koningen regeren. Dus een van de dingen die we erven is het koningschap samen met Christus. Dat lijkt me fantastisch straks, al die kroontjes. Jongen, loop. Weet je wel trouwens wat we met onze kronen doen? Openbaring. Die krijgen we, maar die pakken we af en die werpen we weer neer voor de Heer Jezus. Want hem komt toe alle lof en alle dank en alle glorie. Maar we krijgen toch wel een hele mooie erfenis ook met hem als koning. Als u maar achteraan staat.
Nee.
Alle overheden, alle machten, alle krachten, alles zal onder zijn voeten gelegd worden. Filippenzen 2, vers 9. Efeze 1, vers 20. Colossenzen 1, vers 19. Alle machten, alle overheden, alle krachten, alles wordt onder zijn, dus ook onze voeten gelegd. Hoe kijkt de wereld nu naar ons? Ze vinden ons een beetje sneu. Ze vinden ons een beetje zielig. Drukken ons een beetje naar achter. Dimmies, ja, dat in de islamitische weer.
Vandaag stond op het nieuws dat er zoveel duizend mensen in de dood keken. Ja.
Dat gaat hard, ja. Eritrea. Ja, wat de reden is, maar in ieder geval, in deze wereld lopen wij wel achteraan.
Ja.
En straks, als wij onze erfenis krijgen, dan zullen we blijken, zegt Petrus in 1 Petrus 4, vers 1, dat we onvergankelijk, onbevlekt, onverwelkelijk een plekje mogen hebben die in de hemelen voor ons is weggelegd. Onbevlekt, onverwelkelijk. Weet je wat ik zondag zei, hè? Over dat en, weet ik nog, en zelfs. We zijn geheiligd, zelfs onberispelijk. Straks. Maar adel verplicht. Dat is weer even de andere kant natuurlijk, hè? Het kan niet zijn dat zo'n vooruitgeschoven positie ook niet een zekere verantwoording met zich meebrengt. En die verantwoording heeft grenzen die opmerkelijk zijn. We vormen dus een gemeente die de roepstem van de Heer heeft verstaan. We zijn er uit deze wereld geroepen gemeenschap, er uitgeroepen. We horen er niet meer bij deze wereld. We zijn vreemdelingen. We horen thuis in een andere wereld. Maar we leven ook wel hier natuurlijk. En dan schrijft 1 Johannes 1 vers 3 ons. Opdat ook u, de gemeente, de gelovigen, wij, gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus als je dit goed leest, gemeenschap met ons, dat is de onderlinge, zeg maar even de horizontale gemeenschap, die broedergemeenschap, broeders en zusters, het omzien en het zorgen en het denken aan elkaar. En met elkaar hebben wij dan ook die verticale gemeenschap met de Heer die onze God is. Die horizontale, verticale gemeenschap, die onderlinge band, bindt ons samen met de Heere God. Er wordt gesproken over naastenliefde. En in onze wereld, dan heeft men ons wel weer nodig, over christelijke naastenliefde. Nou, die christelijke naastenliefde is er wel, maar ik waag het te zeggen binnen de groep van het lichaam van Christus. Binnen de gemeente. De verkondiging van het evangelie is er naar alle mensen. Maar de zorg, ik zeg wel even in de voornaamste zin, is naar degene die bij ons horen. Zo werkt het ook in een gewoon gezin. Als jullie een gezin hebben en jullie hebben kinderen en er dreigt gevaar, dan kommer je je om je eigen kinderen, om je eigen familie. En pas wat later aandacht voor die anderen als daar ruimte en tijd en gelegenheid voor is. Maar primair toch allemaal ieder zijn eigen voordeur waarachter we samenkomen en schuilen als gezin. Nou, zo is dat ook binnen de gemeente, primair de gemeentering. Je hoort ook in deze wereld wel eens dat kerken, geloofsgemeenschappen, christenen naastenliefde bedrijven om anderen voor de boodschap te winnen. En ik denk dat dat af en toe wel een beetje waar is. Maar werkt dat ook? Hier en daar misschien. Maar ik denk dat er ook mensen aankloppen bij kerken en geloofsgemeenschappen. Nou, niet direct omdat ze een hongerig hart hebben, maar een hongerige maag. Dus een klein beetje het onderscheid vat wat ik bedoel te zeggen. Niet vanwege de boodschap, maar vanwege materieel gewin. Het lijkt me dus een beetje onzuiver om op die manier mensen te winnen.
Ligt er maar aan, denk ik. Ik was bij de Heere Zijls vroeger. Ja. En William Boot, die deed evangelie in Londen. En die zei, toen die mensen niks te eten hadden, toen kon ik niet bij ze komen. Maar toen ik ze had kunnen voeden, toen willen ze ook naar het woord luisteren. Dat ligt aan wat voor mensen. Kijk, wij hebben geen lichamelijke honger. Maar dit soort mensen. Ja. En dan is er ook toegang.
Ja.
Dat ligt er maar aan hoe, hè.
Het is ik zou toch willen nuanceren. Zelfs ook als het gaat om Salvation Army. Ja. Want als je de Salvation Army nu bekijkt, staan ze bekend om hun naastenliefde. En ze komen langs met de collecte. En vraagt dan eens aan iemand van waarvoor kom je eigenlijk langs de deur? Om die collecte hoor, maar niet om het evangelie te brengen.
Nee,
en dat deed William Booth wel.
Niet meer.
Ja.
Wel.
Ja. Soup, soap en salvation. Soup, soap en salvation, ja. Maar laten we eventjes William Booth. Eventjes laten we wat hij is. Paulus schrijft in Timotheus 5 vers 8... Als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend. En dat is wat ik probeer te zeggen. Ik zeg in tweede instantie, maar primair heb je je taak en voor de gemeente. Dus als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Timotheus 5 vers 8. Of is 2 Timotheus, nou weet ik het niet eens. Ik heb dat er niet bij getypt. 1 Timotheus. 5, vers 8. En in 1 Johannes 3, vers 14 staat: wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En waarom weten we dat? Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dus je ziet in deze teksten dat de primair richting die broederschap wordt gewezen. Nou, wie zijn onze broeders? Zijn dat de mensen van de straat, de winkels, de collega's op het werk? Zou kunnen, maar dan wel op een volwaardige zin dat zij ook Jezus Christus hebben leren kennen. Wanneer je mensen tegenkomt die bij je aankloppen, moet je ze niet doorverwijzen en zeggen: ik heb met jou niks te maken. Dat is natuurlijk niet wat ik bedoel te zeggen. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat zij die eruit geroepen zijn, die tot het lichaam van Christus horen, die delen in de erfenis van Jezus Christus. Nou, die erfenis gaat ook niet naar anderen toe, maar alleen naar de erfgerechtigden. Nou, is primair die onderlinge verantwoording naar elkaar toe. Die onderlinge liefde is een ware merk van de broederschap. En ik denk, als je Handelingen weer gaat lezen, dat je dat ook in Handelingen leest, want de gemeente stond bekend bij de buitenwacht, omdat de onderlinge liefde daarvan getuigde. Dus men zag dat daar een gemeenschap was die anders met elkaar omging, voor elkaar zorgde en dergelijke, en dat trok aan. Ze gingen dus er niet op uit, ze verkondigden het evangelie. En als ik Paulus volg op zijn reizen en hij gaat evangeliseren, zegt hij gewoon dat de mensen naar Jezus Christus toe moeten. De gemeente broederschap, kun je veel meer van zeggen, maar ik ben voor dit moment uitgesproken. En dat wil wat zeggen.